Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is onze gast Peter Langenbach. Hij maakte carrière bij Defensie, stapte vervolgens over naar de ziekenhuiswereld en is tegenwoordig directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis. In het interview dat we opnamen in april gaat hij in op de zorginkoop van de verzekeraars, regionale samenwerking, passende zorg en waarom het integraal zorgakkoord volgens hem niet mag mislukken. Dat doet hij in gesprek met senior-redacteur Bart Kiers.
Welkom Peter. We gaan het hebben over je overstap van de ziekenhuiswereld naar de zorgverzekeraars, zorginkoop en het integraal zorgakkoord. Maar eerst even over je achtergrond. Wat niet zoveel mensen weten is dat jij ook voordat je naar de zorg kwam al een connectie met de zorg had. Je ouders werkten in de zorg.
Ja, dat klopt. Mijn vader was ambulanceverpleegkundige en mijn moeder werkte in het ziekenhuis in Utrecht, het diagnostiekhuis. Dus ja, ik ben opgevoed met witte uniformen om me heen. En de ambulance stond altijd voor de deur.
Ging je ook wel eens in?
Ja, mijn vader bracht ons wel eens naar school. Sirene aan, dat vonden we als klein jochie natuurlijk hartstikke leuk om mee te maken.
Ja.
En een hele zware tijd hoor, moet ik zeggen. Want in die tijd had je twee ambulances in de regio. Ik kom uit Zeist. En mijn vader was soms de enige in zo'n ambulance. Die moest naar een ongeluk toe. En was die afhankelijk van wie er als eerste was om te helpen bij zo'n ongeluk. Dus dat waren indrukwekkende tijden.
Heel anders dan nu dus.
Anders dan nu, denk ik.
Waar we nu van, jij weet dus goed waar het vandaan komt eigenlijk.
Absoluut, ja. En hoe het vroeger ook was en hoe het zich ook ontwikkeld heeft. Het is wel belangrijk om naar te kijken. Hè? Want veel mensen benaderen de zorg van wat er niet goed gaat. Maar als je kijkt waar we vandaan komen en wat er nog wel heel erg goed gaat, vind ik ook wel heel belangrijk. En nu het over mijn vader hebben, ja, best wel een zware tijd achter de rug. Mijn vader is 6 weken geleden overleden.
Okay.
Dus des te mooier om terug te denken aan die tijd dat we samen in de ambulance zaten, ja.
En is er een herinnering die echt is bijgebleven van in de ambulance met je vader?
Ja, de beste herinnering is dat ik zelf een ongeluk had gehad met de racefiets. En dat mijn vader me op kwam halen.
Wauw.
En dan verwacht je een zorgzame zorgverlener, maar hij werd boos op me omdat ik de binnenbocht had genomen met hoofd op het stuur op de racefiets tegen een auto was aangereden.
Had je helm op of niet?
In die tijd hadden we geen helm op, nee, zeker niet. Nee, en ik was ook bewusteloos en blauwe benen, kan me herinneren. Ja, mijn vader was gewoon geschrokken en als vader schrikt, ben zelf vader van 3 kinderen, ja. Dan is je eerste reactie soms ook van, wat heb je nou weer gedaan?
Ja, ja.
Ja, dat is een mooie herinnering.
En je moeder werkte dus in het diagnostiekhuis.
Ja, dat was toen nog Zeiste ziekenhuis, denk ik. Ja. Dat is gefuseerd tot het diagnostiekhuis.
Ja, ja.
Die was daar verpleegkundige. Ja. Okay. En uiteindelijk hebben ze elkaar ontmoet op de GGD, dus op de ambulancedienst. Want mijn opa was ook ambulanceverpleegkundige.
Aha.
En die woonde boven de GGD in Zeist.
Ja.
En op de trap kwamen mijn vader en moeder elkaar tegen. Dus die hebben elkaar letterlijk bij de ambulances ontmoet.
Dat is wel heel mooi. Ja, ja. En toch kies jij dan voor een heel andere loopbaan. Je kiest ervoor om voor een militaire loopbaan.
Nou, ik heb gekozen voor de KMA te gaan doen, de Koninklijke Militaire Academie.
Ja.
Dat is een opleiding waar je heel veel sport,
ja,
waar je heel veel over leiderschap leert, ook in de praktijk. En waar je ook een economische richting hebt. Ik was goed op school in de economie, dus ik wilde graag economie studeren. En ik moest in die tijd, praten we over 1989, moest ik nog in dienst. En op de KMA kon je je dienstplicht combineren met een hbo-propedeuse. Dus ik dacht, ik ga een jaar naar de KMA, heb ik en dienstplicht en toch een mooie propedeuse te pakken. Maar het was zo mooi dat ik de studie afgemaakt heb in 4,5 jaar. Dat is de nominale tijd. En daarna heb ik nog 11 jaar als officier bij de Koninklijke Luchtmacht gewerkt.
En als ik bij de luchtmacht denk ik aan vliegen, zat je ook in een helikopter of in een...
Nee, ik heb natuurlijk wel meegevlogen met
helikopters,
met transportvliegtuigen.
Ja.
Nog parachute gesprongen uit zo'n Chinook. Dat zijn die grote transporthelikopters met twee van die vleugels, twee van die rotorbladen. En zelfs een keer meegevlogen met de F-16, omdat ik verantwoordelijk was voor de financiën van de F-16 destijds in Amerika.
Oké.
Maar mijn rol was zorgen voor de financiën, dus econoom.
Ah, oké. Okay. En dat doe je 11 jaar, zei je?
Dat heb ik 11 jaar gedaan, ja.
Ja,
van
ja.
Nou, de opleiding was van 89 tot 93. En van 93 tot 2004, A5, heb ik bij de luchtmacht gewerkt.
En dan stap je over naar de ziekenhuiswereld. Waarom?
Als me die vraag wordt gesteld, dan is eigenlijk het eerste belangrijke antwoord: waarom wilde ik bij Defensie weg? Want dan had ik het ook ontzettend goed naar mijn zin. Een hele mooie organisatie. En ik had hele mooie banen. Wat ik al zei, 3 jaar als diplomaat in Amerika gewerkt. Oudste dochter daar geboren. Echt fantastische tijd geweest. Maar ik had inmiddels 2 en het derde kind was onderweg. En om dan uitgezonden te worden naar over de hele wereld. Met 3 kinderen daar. Ja, ik vond op dat moment het gezin belangrijker dan mijn carrière. Mm-hmm. Dus toen heb ik besloten om bij Defensie weg te gaan. Dus dat was eigenlijk de eerste beslissing. Mm-hmm. Nou, en dan vanuit de achtergrond waar we het net over hadden met mijn ouders uit de zorg. Ik ben maatschappelijk gedreven. Ik word warm van een maatschappelijke bijdrage leveren. Mm-hmm. In plaats van winstmaximalisatie bij een commercieel bedrijf. Mm-hmm. En dan is de zorg wel echt voor de hand. En het is soms ook een beetje toeval dat je wordt aangenomen. Want ik werd aangenomen in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Nu is dat Elisabeth 2 Steden ziekenhuis, maar toen was het nog alleen in het Elisabeth ziekenhuis. En daar zochten ze een brede controller. Iemand die dus naast de financiën ook ICT en personeelszaken kon doen. En bij de luchtmacht werd de rol van controller, financial, was ook breed. Daar was je ook verantwoordelijk voor het milieu en voor kwaliteit en ICT. En vanuit die brede rol bij Defensie werd ik aangenomen in het Elisabeth ziekenhuis om ICT, PNO en financiën te gaan aansturen.
Ja, en daarna ging je naar mijn Jeroen Bosch ziekenhuis.
Toen Jeroen Bosch ziekenhuis, ja. Dus 4 jaar Elisabeth ziekenhuis. Veel geleerd. Samengewerkt met Wim van der Meren en Bart Berde daar in de Raad van Bestuur. Mm-hmm. 2 bestuurders die me ook veel geleerd hebben en veel ruimte en kans hebben geboden. Mm-hmm. Kijk met heel veel plezier op terug. En toen zocht het Jeroen Bosch ziekenhuis een financieel directeur voor de nieuwbouw. Daar werden eigenlijk 5 ziekenhuizen samengevoegd tot 1 Jeroen Bosch ziekenhuis op een nieuwbouwlocatie. Mm-hmm. In die tijd was het nog best lastig, want het was de financiële crisis om die financiering rond te krijgen. Mm-hmm. Dat was rond het faillissement van Fortis. Fortis werd overgenomen door ABN AMRO. Mm. En de lening liep bij Fortis van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Dus daar zochten ze echt een financial die en de nieuwbouw financieel moest managen. Die de financiering rond moest maken. En uiteindelijk de business case, want achter een nieuwbouwproject zit altijd een business case met kostenbesparing. Mm-hmm. Om de toegenomen rente en afschrijving te kunnen compenseren. Mm-hmm. En dus iemand die de business case ging realiseren. Mm-hmm. En hebben ze van mij gekozen. Ja. En is goed gelukt, denk ik.
Ja, ja. En toen naar het Maastad ziekenhuis.
Ja, ik werd in het Jeroen Bosch ziekenhuis op een gegeven ogenblik bestuurder. Financieel bestuurder. En aan het einde van mijn periode daar in 2015 ging Willy Spaan weg. Die ging naar het LUMC. Die werd voorzitter van raad van bestuur daar. Toen heb ik een tijdje ad interim de voorzittersrol mogen invullen. En dat viel me hartstikke leuk. Hartstikke goed. Dat vond ik super inspirerend om zo'n mooie organisatie te mogen leiden. En in het Maastad ziekenhuis zochten ze toen ook iemand met de potentie om voorzitter raad bestuur te worden. Hm. En daar werd ik voor gevraagd. En dat heb ik toen gedaan. En gewerkt met Anton Wesselaken. Misschien weet je dat nog.
Ja, weet ik. Ja.
Anton was heel ziek al toen hij. Mm-hmm. Eigenlijk vroeg hij mij om zijn opvolger te worden. Het was eigenlijk een korte samenvatting van wat er gebeurde. Mm-hmm. Eerst nog een hele mooie tijd met Anton gehad en Johan Dorenstein.
Ja.
Met z'n 3. En helaas overleed Anton in maart 2016 of 17. Even een goede tijd. En toen vroeg hij of ik zijn opvolger wilde worden. En dat zo is het gegaan.
Ja, ja.
En ik heb ook altijd in dat ziekenhuis, de strategie die we daar hadden, daar had Anton echt de basis voor gelegd. En ik heb altijd gezegd, ik heb de stap verder gebracht. Maar ik ben verder gegaan met waar Anton het had achtergelaten.
Ja.
Je hebt soms mensen die zeggen, nou, ik heb het allemaal zelf bedacht. En het is allemaal op mijn konto te schrijven. Mm-hmm. Het is belangrijk altijd om te zeggen dat er al heel veel lag. Mm-hmm. En dat Anton eigenlijk daar de eerste aanzet voor heeft gegeven.
Ja, ja. Ja, ik heb ook nog een interview met hem gehad daar, ja. Voordat jij daar kwam. Belangrijk daar was natuurlijk Spijkenisse, het ziekenhuis daar, wat jullie min of meer gered hebben van de ondergang eigenlijk.
Ja, ja dat had ik eigenlijk niet verwacht toen ik daarheen ging. Toen dacht ik, ik word bestuurder in het Maastad ziekenhuis.
Ja.
En dat was dat was december 2015, nou weet ik het weer, december 2015. En ik was er nog geen blauwe maandag of er werd gezegd, ja, Spijkenisse gaat voor de tweede keer failliet. En ga jij maar naar Spijkenisse om het daar alsnog financieel op orde te krijgen. Dus ik zat daar in het begin best wel veel. Mm-hmm. Veel meer dan ik eigenlijk van tevoren had gehoopt en bedacht. Met Paul van der Velde. Die kwam van het Verwel Bethesda ziekenhuis. Dus met z'n tweeën werden we daar raad van bestuur. En daar hebben we heel veel gedaan om het ziekenhuis weer financieel gezond te maken. Mm-hmm. Echt grote aanpassingen. Een nieuw spoedeisende hulpconcept naar spoedpost. Heel veel functies niet meer ingevuld. Maar meer in het driehoek met Van Wil Bethesda ziekenhuis en Maastad ziekenhuis. Het gebouw weer teruggekocht vanuit het faillissement. En opnieuw kunnen inrichten. En maar 1/3 van de vierkante meters bijvoorbeeld gebruikt. Voor zorg en de andere verhuurd aan externe partijen. En waardoor je dus financieel veel beter uitkomt. Een nieuw concept bedacht. Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Dus voor de primaire functies en de eerste polygesprek met een arts kan je in het Spijkenisse Medisch Centrum terecht. Maar als het gecompliceerder wordt en er een ingewikkelde operatie nodig is, dan kan je heel snel terecht in Maastad of in het Van Wil Bethesda ziekenhuis. Dat concept uitgewerkt en ingevoerd. En dat ziekenhuis staat er ook financieel weer goed voor.
Ja.
En in een mooi regionaal concept met de twee moederziekenhuizen Van Wil Bethesda en Maastad ziekenhuis. En met 1 elektronisch patiëntendossier samen met ook die Casia erbij. Dus er is daar 1 EPD, elektronisch patiëntendossier, voor 4 ziekenhuizen ingevoerd met 1 ICT-beheerorganisatie. Ja. Ook iets wat waar ik nog best wel trots op ben, wat uniek in Nederland is.
Ja, en als je dan kijkt, een paar jaar later ging toen in Amsterdam, of gingen de MC-ziekenhuizen failliet. Hè, in de IJsselmeer ziekenhuizen en Slotervaart. Dat is eigenlijk een soort voorbeeld van hoe het niet moet. Terwijl de paar jaar daarvoor jullie al eigenlijk laten zien dat het ook anders kan.
Ja.
Jeukte je handen toen niet, toen je zag wat daar misging in Amsterdam?
Toen jeukte mijn handen wel. En de ziekenhuizen uit Flevoland zijn ook wel in Spijkenisse geweest. Mm-hmm. Om te kijken naar het concept. Dus mm-hmm. Dat heb ik ook kunnen uitleggen. Ook aan de gemeenteraad is daar geweest, kan me herinneren. Ook veel of de stafbestuur hebben mij toen wel benaderd om uit te leggen wat we in Spijkenisse hadden weggezet. Dan jeuken je handen wel om te helpen, om te vertellen hoe het wel kan.
Ja, maar goed.
Maar ik had het idee dat het op... ik ben er niet bij geweest, dus ik heb er ook geen oordeel over. Het ging op een gegeven moment zo snel. En als er heel veel ZZP'ers in een ziekenhuis zijn, in een organisatie zijn, en het gaat financieel slecht en die ZZP'ers die lopen allemaal in één keer weg, dan ben je ook heel kwetsbaar. Dan valt het dan ook in één keer stil.
Ja, dat is wat er gebeurde,
ja. En wat de overname van Spijkenisse Medisch Centrum, vanuit het Ruwaard van Putten ziekenhuis destijds, is in een weekend gebeurd. Dus vrijdag werd faillissement uitgesproken en maandag werd het ziekenhuis opnieuw doorgestart.
Ja.
Dus in een weekend is dat gebeurd. Dan heb je de kans, dan lopen mensen nog niet weg en kan je doorstarten. En dat was
dat is wel snel.
Ja, dat is heel snel. Dat is echt prachtig gedaan daar, ja.
Ja.
Compliment voor de besturen, maar ook voor de toezichthouders die stap hebben genomen.
En de banken natuurlijk, die moeten ook meedoen.
De banken hebben daar op dat moment niks aan gedaan. Dat was echt een moederziekenhuis die dat inclusief Icazia ziekenhuis. Want in eerste instantie was het een overname van Icazia van Wil Bethesda en Maastad. Ja. Icazia is er in december 2015, toen ik begon, daar uitgestapt. Dat hebben die 3 ziekenhuizen zelf gedaan, zonder bankfinanciering.
En ook geen verzekeraars die zeiden van het is goed.
Zeker,
zo?
Ja.
Die wel?
Ja, er waren verzekeraars die daar ook steun voor gaven.
Ja, ja, oké. Okay. Nou, laten we dan naar het heden gaan. Vervolgens stap je over naar de zorgverzekeraars. Dat is wel een hele andere wereld. Waarom die overstap?
Nou, laten we beginnen met zeggen dat dezelfde wereld is. Het is ook zorg.
Mm-hmm.
Dus ik heb helemaal niet het gevoel... Mensen zeggen wel eens, je bent nu aan de andere kant van de tafel.
Ja, dat is de dark side. Ja.
Ja, nou, dat zo zie ik het zeker niet. Nee, we zitten in dezelfde wereld. We hebben dezelfde uitdagingen. Dat is de zorg voor onze, voor onze ouders, voor onszelf in de toekomst, maar ook voor onze kinderen en daarna. Mm-hmm. Ervoor zorgen dat de zorgtoegang betaalbaar blijft. Mm-hmm. Dat er voor iedereen goede zorg op de juiste afstand in Nederland beschikbaar blijft.
Mm-hmm.
En ook tegen een premie die te betalen is. Hè, dus mm-hmm. Ik vind de solidariteit in ons systeem echt ontzettend belangrijk. Dat iedereen een verzekering heeft en iedereen toegang tot zorg heeft. Nou, ik heb bijna 20 jaar dus in ziekenhuizen gewerkt. En dan ben je heel erg bezig in de lokale context of binnen je eigen ziekenhuis. Of een beetje eromheen in de regio ben je heel druk bezig, kan je veel bereiken. Maar na 20 jaar had ik de ambitie om dat op een breder niveau, niet alleen maar in de ziekenhuizen, maar ook in de ouderenzorg, in de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen. Door heel Nederland te doen. En nou, bij Zilveren Kruis heb ik de kans om daar echt een bijdrage aan te leveren. Dus ik zit nog steeds in de zorg en ik heb exact dezelfde ambitie als dat ik had als ziekenhuisbestuurder.
En die is?
Ja, ervoor zorgen dat er voor de toekomst goede zorg en betaalbare zorg blijft.
Oké. Ja. Dan ga je die zorginkoop 2023 in. Met alle kennis die jij hebt natuurlijk over hoe die processen gaan. Het liep dit jaar wat anders door de hoge inflatie en de cao die boven de markt hing toen. Hoe kun je eens vertellen wat je hebt meegemaakt toen?
Ja, voor mij was het niet anders, want dat was de eerste keer. Dus ik had nog geen ervaring daarvoor vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar. Dus dat maakt het ook wat gemakkelijker. Ik merkte dat anderen wel wat zenuwachtiger werden, dat het langer duurde en dat het anders was dan andere jaren. Ja, het was best een onzekere tijd. We hebben het nu over november 2022.
Ja, dan moet het eigenlijk klaar zijn, hè?
In principe wil je 12 november klaar zijn met contracteren, want dan maak je de premie bekend. Mm-hmm. En je wil aan de verzekerden en de mensen die overwegen om over te stappen, wil je laten weten waar je zorg gecontracteerd hebt. Mm-hmm. Maar pas op, ik geloof ergens in november werd bekend dat er geen energiekostencompensatie kwam. Hè, waar veel
van de overheid,
waar veel partijen toch op hadden gerekend.
Ja.
En of wij hadden er niet echt op gerekend, maar je moet wel zeker weten of dat wel of niet komt. Dus er was wat terughoudendheid bij de start van de onderhandelingen. Dus we zijn gewoon heel laat gestart. En dat komt door niemand. Dat waren gewoon financieel gezien hele zware onzekere tijden.
Hoog. Want wanneer kwam die duidelijkheid precies?
16 november, als ik me niet vergis.
Dus eigenlijk zijn de onderhandelingen pas gestart toen ze hadden afgelopen moeten zijn.
Nou, ze waren al wel gestart,
maar
altijd met een soort van terughoudendheid. Laten we eerst even afwachten voordat we daadwerkelijk een stap verder gaan in de onderhandelingen. Totdat we zeker weten dat er wel of geen energiekostencompensatie komt.
Ja, oké.
Dat betekent ook dat na 16 november ook heel snel een aantal afspraken konden worden gemaakt, omdat de basis er al lag.
Ja.
Dus we begonnen laat. Ik was toen zelf vanaf 1 juli een maand of 4-5 bij Zilveren Kruis. En wat ik gedaan heb met het team, overigens een prachtig team waar ik leiding aan mag geven. Mm-hmm. Veel mensen zeggen wel eens, bij zorgverzekeraars werken Excel spreadsheet mensen en accountants. Maar er werken vooral heel veel mensen met een zorghart, mensen met zorgervaring, OK-assistenten, verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen. Chirurgen, een radioloog, een huisarts, een fysiotherapeut, noem het maar op. Mm-hmm. Mensen met net zo passie en feeling hard voor de zorg als in het ziekenhuis of een andere zorginstelling. Dus wat we hebben gezegd in de eerste maanden voordat we gingen onderhandelen, hebben we tegen elkaar gezegd, wij willen dat doen vanuit het uitgangspunt samen waardegedreven zorg inkopen voor vandaag en morgen. Mm-hmm. Dat is onze zorginkoopmissie, zeg maar. Dat bindt ons. Samen staat voor zowel intern als extern goede samenwerking. Dus wij willen vooral ook, als we beleid maken, het beleid goed ophalen bij het zorgveld. Mm-hmm. En we willen op een constructieve manier onderhandelen. Vanuit wederzijds vertrouwen en respect. Dus wij praten ook altijd positief over zorgaanbieders. Als uitgangspunt. Waardegedreven zorg inkopen is dat wij het belangrijk. Dat is nu langzaam gegroeid naar passende zorg, zeg ik even eerlijk. Maar of waardegedreven passend vind ik heel erg vergelijkbaar. Kunnen we het zo meteen erover hebben. Maar vooral wel de zorg inkopen die van waarde is voor onze verzekerden. Mm-hmm. En vandaag en morgen betekent dat als we beleid maken, dat het eigenlijk vandaag toepasbaar moet zijn en niet pas in 2030. Ik heb er zelf wat moeite mee als er beleid 2030 wordt gemaakt en je niet kan uitleggen wat we dan morgen anders gaan doen. Dus vandaar. Mm-hmm. Dus dat is het uitgangspunt. Dus onze teams zijn op een constructieve manier die onderhandelingen ingegaan. We hebben op alle plekken direct een constructief aanbod gedaan.
Maar dat is, je hebt als zelf als ziekenhuisbestuurder wel eens andere dingen meegemaakt.
Ja, zeker.
Het congreszorg inkopen, dat je een min 5%
dat is min 10%
aanbod kreeg van de verzekeraar.
Ja, zit je in een regio, bijvoorbeeld Rotterdam, waar je dan enorm veel ook toename van de zorg zag. Mm-hmm. En dan kan er een zorgverzekeraar, ik ga het ook geen naam noemen, kan er een zorgverzekeraar met een aanbod van min 10%. Ja, dat neem je dan niet meer serieus. Dus dat heb ik ook gezegd. Ik wil niet dat wij op zo'n manier het zorgveld ingaan, de mm-hmm. onderhandeling ingaan. Ik wil dat wij constructief met een gelijk een goed openingsbod, mm-hmm. waarbij het dan ook zo is dat er dan ook niet heel veel onderhandelingsruimte meer is. Dus als wij een bod, als wij beginnen met de onderhandelingen, dan moet dat gewoon een bod zijn waarvan het ziekenhuis of de GGZ-instelling of de ouderenzorginstelling van denkt, nou, daar kunnen we mee verder.
Ja.
En dan ga je daar het gesprek mee in.
Oké, okay, want je vertelde op dat congres dat je dan wel eens op van min 5 naar plus 7 ging of zo?
Ja.
Ja.
Nou, de meeste was het van min 5 of min 10 naar plus 2, plus 3 in die tijd. Ja, ja, ja. Toen was er heel weinig inflatie.
Ja.
Dus dan was je al lang blij als er 1 of 2% prijsindex bij kwam.
Ja.
Die was het afgelopen jaar 7 à 8%. Hè.
Ja.
Dus echt uitzonderlijk. Nou, dat is eigenlijk gelukt. Wij hebben al vrij snel, hadden we 75% van alle ziekenhuizen bijvoorbeeld, maar ook van andere sectoren gecontracteerd. We zijn nu helemaal rond, dus alle ziekenhuizen. Hm. Nog een enkele oudere zorginstelling moeten we contracteren. Maar verder is alles rond. En wat ik terug...
GGZ ook?
GGZ ook, ja.
Oké. Okay. Ja. Nee, omdat ze daar moeite hadden met dat nieuwe...
Ja, nieuwe bekostigingsmodel.
Zorgprestatiemodel.
Ja, dat is ook lastig, hè, want dan heb je eigenlijk geen trend.
Nee.
En je hebt
ook... in de software deed het ook niet helemaal vanaf het begin helemaal goed.
Nee, dus het was eigenlijk een beetje in de mist onderhandelen, maar ook dat is gelukt.
Oké. Okay.
En wat ik terugkrijg, want ik ga natuurlijk nu wel collega-bestuurders bevragen van hoe dat gegaan is. En dan hoor ik dat ook echt constructief geweest is. Dat het op een goede manier gelopen is, die onderhandelingen. Dus ik denk aan beide kanten tevreden over het proces en de uitkomst.
En nu sprak je de ambitie uit voor zorginkoop voor volgend jaar, 2024, om dat gewoon op tijd af te krijgen. Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Ik heb dat nog nooit meegemaakt in de afgelopen 20 jaar, dat ik dus hierover schrijf. Ik heb nooit meegemaakt dat het op tijd klaar is. Dus ik ben erg benieuwd, hoe ga je dat doen?
Ja, het is een ambitie.
Mm-hmm.
Om eigenlijk is dat, het is eigenlijk zo het zou moeten.
Ja,
12
natuurlijk.
November maak je de premie bekend.
Ja.
En moeten verzekerden en overstappers moeten... vanuit kunnen gaan en weten wat er nou in de polis zit en wat er afgesproken is. Dus zo gek is het niet.
Dus nee, maar als het op 20 jaar niet, of het is eigenlijk nog nooit zo gegaan, dan zit er kennelijk iets in het systeem waardoor het niet lukt.
Nee, dus moet het systeem ook aangepast worden. Hè? Mm-hmm. En daar zijn we nu met als zorgverzekeraars vanuit ZN, Zorgverzekeraars Nederland, ook met de NZA en met VWS aan het kijken wat is er nodig in het systeem om op 12 november klaar te kunnen zijn. Ik vind het een beetje raar eigenlijk, dat kan je als nieuweling nog zeggen, dat iedereen het normaal vindt dat je gewoon 12 november niet haalt.
Ja.
Terwijl dat wel de afspraak is met elkaar.
Ja.
Dus ik heb gezegd, laten we nou eens kijken wat er voor nodig is om 12 november wel te halen. En een deel zit hem in wanneer bepaalde informatie bekend is, een deel zit hem in het proces. En wat wij nu doen is, een afspraak met een zorginstelling bestaat eigenlijk uit twee delen. Natuurlijk de financiële component. En daar gaat vaak heel veel aandacht naar uit. Maar je hebt ook een inhoudelijke component. Dus hoeveel procent van de zorg ga je digitaal doen? Hoe ga je om met wachttijden? Hoe ga je om met digitalisering? Innovatie, passende zorg. Al die grotere thema's waar we beweging in willen krijgen, die gaan we naar voor de zomerperiode halen. Dus we zijn nu druk bezig met bestuurlijke overleggen met de in de regio's waar wij marktleider zijn, in de kernregio's noemen we dat, om daar de inhoudelijke afspraak al voor de zomer te maken, zodat je na de zomer eigenlijk veel minder tijd nodig hebt voor de daadwerkelijke financiële afspraak.
Oké.
En of 12 november voor iedere zorgaanbieder. Weet je hoeveel zorgaanbieders we moeten contracteren?
Best wel veel voor jullie.
Ik zei toen tijdens het congres dat ik toen...
En was het 30.000 of zo?
Ja, goed.
Echt gigantisch.
30.000 zorgaanbieders contracteren. Ja. Hè? Een groot deel gaat natuurlijk digitaal. Dat gaat gewoon niet anders, want zoveel capaciteit hebben we niet. Maar de zorgaanbieders die we daadwerkelijk via onderhandelingen contracteren, dat zijn dan ook nog steeds heel veel. Daar willen we dus meer naar voor de zomer halen als het gaat over... de inhoud na de zomer, de financiële afspraak, waarbij ook gewoon het eerste aanbod wat we doen gewoon een goed aanbod moet zijn waar je in een paar stappen verder uit kan komen. Als je met min 10% begint, dan heb je ook maandenlang nodig. Dus en dit vraagt, heel belangrijk om te zeggen, dit is onze ambitie. Overigens is dat de ambitie ook van ZN, Zorgverzekers Nederland, om dit te realiseren. Maar dit vraagt ook iets van de andere partij. Want als de andere partij...
Zorgaanbieders?
Zorgaanbieders, ja. Als zorgaanbieders niet de ambitie hebben om voor 12 november klaar eruit te zijn, gaat het ons niet lukken. Dus dit is een gezamenlijk...
Maar wat verwacht je dan precies van de Fransen?
Nou, dat de offerte van een zorgaanbieder ook op tijd klaar is, direct na de zomer. Als je de eerste offerte van een ziekenhuis of een VVT-instelling pas 1 november krijgt, dan wordt het lastig om 12 november te halen.
Ja, oké. Okay.
Dus het vraagt twee partijen. Het takes two to tango, zei ik volgens mij daar op het congres. Ja. Dus we zouden daar hetzelfde belang in moeten hebben.
Ja.
En als dat niet zo is, gaan we 12 november ook niet halen. Dus dan moet aan beide kanten iets gebeuren. Maar het is onze ambitie, ook mijn persoonlijke ambitie, om daar in ieder geval om dat te realiseren. Maar we hebben elkaar daarvoor nodig.
Nu zei, had ik in maart een afscheidsinterview met Marjan Kaljouw van de NZA. En die zei, en dat heeft ze eerder ook al gezegd, zorgverzekeraars moeten alleen nog maar passende zorg inkopen. Dus jullie moeten dat gaan doen in de zorg inkoop. Hoe gaan jullie dat doen? Wat is passende zorg eigenlijk?
Ja, passende zorg is, dus het woord zegt al, de zorg die past bij die patiënt. Die van toegevoegde waarde is voor die patiënt die volgens de laatste medische wetenschappen aantoonbaar toegevoegde waarde heeft. Die dichtbij, als het moet, digitaal kan. Nou, die set van zaken maakt het passende zorg.
Maar als je dat zo hoort, denk je van, dat is zo logisch, dat gebeurt toch al?
Nou, dat is dus niet het geval. Dat gebeurt niet altijd. En ik zei er straks al dat mijn vader is overleden. Mm-hmm. Misschien mag ik een voorbeeld geven uit de praktijk van mijn vader. Mm-hmm. Het is allemaal NS1, maar het denk wel illustrerend. Omdat een arts die heeft het best voor met de patiënt. Mijn vader had longkanker, 20 maanden lang. Was echt aan het einde van zijn leven. Kwam zijn bed niet meer uit, lag in de woonkamer. En kreeg een oproep voor een MRI van de hersenen, een hersenscan. En dat is best logisch, zou je kunnen zeggen. Want bij longkanker zaait vaak uit naar de hersenen. En dus krijg je dan onder zoveel tijd een MRI van je hersenen. Maar mijn vader was aan het einde van zijn leven. Uiteindelijk is hij ook 4 weken later overleden. Dus ik heb het ziekenhuis gebeld en gevraagd, waarom gaan jullie nog die hersen-MRI doen? Ja, het kan zijn dat het uitgezaaid is. En wat ga je dan met de uitkomsten doen? Ja, eigenlijk niks meer, maar het staat in het protocol. Dat is een voorbeeld van dus niet passende zorg. Het had geen waarde meer voor mijn vader om die zorg nog te krijgen, die MRI nog te krijgen. Mm-hmm. En er wordt nog heel veel zorg geleverd die dus niet meer passend is, niet meer van waarde is voor de patiënt. Mm-hmm. Een heupoperatie, een heel bekend voorbeeld bij patiënten van 85. Mm-hmm. 25% van de patiënten overlijdt binnen een jaar na die operatie. Of heeft heel veel pijn of heeft heel lang de tijd nodig om te herstellen van die operatie. Ja. Een andere oplossing zou voor zo'n patiënt veel meer waarde zijn. Mm-hmm. In die fase van het leven.
Ja.
Nou, en ik krijg dan wel eens de vraag van, nou, hoe zie je dat dan voor je? Nou, een hele mooie ontwikkeling vind ik. Want dit zijn wel vaak onderwerpen die spelen voor oudere patiënten. Niet alleen maar wel. Ook voor jongere mensen kan je een discussie hebben over wat passend is. Mm-hmm. Ook zelf trouwens wel meegemaakt. Bij loslatend kraakbeen in je knie kan je opereren, maar je kan ook via revalidatie iets doen, wat veel minder impact heeft op je eigen leven. Ik heb beide meegemaakt trouwens, want pas waardegedreven zorg kwam pas later op, maar in 2012 geopereerd aan de ene knie en in 2015 via fysiotherapie en revalidatie zonder operatie hersteld.
Met hetzelfde resultaat?
Met een beter resultaat.
Met een beter resultaat,
ja.
Zo.
Dus dat... Maar wel de optie gekregen van de orthopeed. Beste Peter, we kunnen kiezen, we kunnen gaan opereren en we kunnen het alternatieve scenario doen. Vraagt ook iets van jezelf, want je moet zelf naar de fysiotherapeut, je moet zelf die revalidatie doen, je moet zelf veel fietsen om je dijbeenspieren te versterken. Mm-hmm. Maar dan kan het wel. Dus uiteindelijk is dat gelukt. Dus zo kijk ik aan tegen die passende zorg. En wij moeten twee dingen doen, denk ik. Wij moeten zorgaanbieders, dat is niet alleen maar een ziekenhuis, het gaat ook over revalidatiecentra, het gaat ook over in de VVT en de GGZ, ook daar heb je passende zorg. Het gaat om de zorgaanbieders te stimuleren om vanuit passende zorg zorg te leveren. En wij moeten vooral in de contractering dat faciliteren. Dus de ruimte geven om, als er passende zorg wordt geleverd, en het zou bijvoorbeeld leiden tot wat minder patiënten of wat minder zware behandelingen, dat je dan niet gelijk failliet gaat.
Nee, dat dus speelde bij Bernhoven natuurlijk heel erg.
Bij Bernhoven spelen meerdere factoren. Mm-hmm. Ook wel deze factor, maar er zijn meerdere factoren. Ook kostenbewustzijn en registratie zijn daar twee grote thema's. Hoorde ik in een van je andere podcasts van de oud-bestuurder daar. Heb ik zelf overigens inmiddels ook wel gezien dat dat zo is. Mm-hmm. Maar wij als Zilveren Kruis hebben daar een methodiek voor bedacht. Om een waardegedreven contracteren. Waarin we die beweging ook echt faciliteren.
Oké. En denken jullie dus echt dat zorgverzekeraars dat kunnen gaan waarmaken? Om passende zorg in te kopen?
Ja, maar we maken niks waar. Een zorgverzekeraar kan niks zonder de zorgaanbieders. We maken het met elkaar waar. Sterker nog, straks gaan we naar het ISA. Daar hebben we ook de gemeentes voor nodig. Mm-hmm. En daar hebben we ook de verzekerden, de patiënten, cliënten, eigenlijk de inwoners van Nederland bij nodig. Willen we de zorgtoegang betaalbaar houden, dan zullen we dat met elkaar moeten doen. Dat is echt een heel belangrijk uitgangspunt. En ik denk dat als wij wij dat kunnen waardegedreven inkopen. En dat betekent dat je die contracten sluiten wel af. Sowieso altijd meerjarig. Dus niet één jaar, maar meerdere jaren. 3, 4, 5 jaar. Met een vast bedrag om de vaste kosten van een organisatie te dekken. En dan prikkels in te bouwen om waardegedreven te werken. Dus goede kwaliteit, lage wachtlijst, dus snelle, goede toegankelijkheid. Bepaald percentage digitaal. Patiëntenvredenheid of cliëntenvredenheid meten. Nou, zo kan je een set van indicatoren bedenken, waardoor je niet meer PMOQ, dus heel erg productie prikkelt, maar juist waarde prikkelt.
Ja, ja.
En we zien echt een aantal contracten die wat langer lopen op deze methode. De eerste evaluaties komen, zie je gewoon dat het het gewenste effect heeft. Dus dat wachtlijsten lager worden, minder SEH-stops, meer digitaal.
Okay.
Patiëntenvredenheid omhoog. Maar de hoeveelheid zorg, in euro's uitgedrukt, afneemt.
Dan ben ik wel nieuwsgierig waar dat gebeurt, zeg maar.
In welk ziekenhuis dat gebeurt?
Ja, welke ziekenhuis dat
Het Bernhoven is een ziekenhuis waar dit effect ook te zien was. Mm-hmm. Even los van de andere factoren die er speelden. Mm-hmm. We hebben, het Maastricht ziekenhuis heeft zo'n contract afgesloten al in 2018. Mm-hmm. Dat was toen voor de acute zorg. Nou, misschien mag ik dat hier wel vertellen. We sloten in 2018 voor in 2019 een waardegedreven contract af met de grote zorgverzekeraars. Op basis van 4 KPI's, indicatoren. Mm-hmm. De eerste was een aantal spoedeisende hulpstops. De tweede was de patiëntenvredenheid op de spoedeisende hulp. De derde was de doorlooptijd van aanmelden op de spoedeisende hulp tot opname of ontslag. En de vierde was het aantal percentage wat een oudere screening kreeg. Die 4 indicatoren die hadden een startpunt, een nulpunt. En op basis van die afspraak met de zorgverzekeraars gingen we aan het werk. En dan begin ik even met een vraag aan jou. We hadden in 2018 ongeveer 200 keer een spoedeisende hulp time-out.
Zo, ja.
Hoe vaak, dat kan soms een uurtje zijn, maar en soms een aantal keren per dag, maar 200 keer per jaar gebeurde dat. Hoe vaak denk je dat dat voorkwam in 2019, het jaar dat we met die KPI's gingen werken?
Ja, ik vermoed dat het een vooruitgang laat zien, maar niet zo heel veel. Ik kan me niet voorstellen dat het minder dan 170 is of zo.
Het waren er 10.
10?
10, ja.
Oké. Okay.
En de doorlooptijd bijvoorbeeld van aanmelden van de patiënt, arriveren op de spoedeisende hulp tot aan het vertrek of opname, ging van 181 minuten naar 130 minuten.
Oké. Okay.
Dus de focus op kwaliteit in plaats van op andere prikkels. De focus op die kwaliteit, die leverde enorme verbetering, die dat zien.
Oh. Dus die dynamiek probeer je dus ook eigenlijk liefst in al je contracten te krijgen dan.
Zeker.
Lijkt mij.
Ja. Dus jouw vraag was, kunnen zorgverzekeraars, lukt het om waardegedreven in te kopen of passend zorg in te kopen? Ja, ik denk het wel. Als je met deze methodiek gaat werken, dat het gaat lukken.
Oké. Eventjes één uitstapje naar de wachttijden in de zorg. Je ziet nu sinds de coronatijd dat er voor een heleboel behandelingen hele lange wachttijden zijn. En dat het maar niet lukt om dat terug te dringen. En kun je dan eigenlijk nog wel zeggen dat zorgverzekeraars hun zorgplicht kunnen waarmaken? Als mensen zoveel langer moeten wachten dan de treknorm.
we zien gelukkig nu dat die wachtlijst aan het dalen is. Hè? Dus we zien, mm-hmm. de toegangstijd aan het versnellen is. Mm-hmm. Maar ik ben het ermee eens die de toegangstijden op sommige gebieden, bijvoorbeeld in de GGZ, zijn mm-hmm. echt te lang. Mm-hmm. En daar hebben we ook echt nu in het beleid 2024 gaan we erop inzetten om die wachttijden terug te dringen. Dus ik ben het zeer met je eens dat die wachttijden lang zijn, dat dat niet goed is. En daar moeten we volop inzetten met elkaar om daar iets aan te doen.
En in de GGZ, hoe gaan jullie dat doen?
Nou, in de GGZ staat in het inkoopbeleid 2024 dat we de zware GGZ, waar de echte wachtlijsten zijn, gaan we hogere tarieven voor geven. Gaan we dus stimuleren om daar meer in te doen, ten koste van de lichtere GGZ, waar eigenlijk in Nederland veel een overvloed aan aanbod is. Dus we gaan stimuleren om zorg, GGZ-instellingen en psychiaters om meer in de zware GGZ te doen, ten koste van de lichte GGZ waar een overvloed is.
We moeten het nog hebben over de regionale zorgtransformatie. Dat noemde jij als een belangrijke opgave uit het Integraal Zorgakkoord.
Essentie.
Kun je toelichten waarom je dat zo belangrijk vindt?
Ja. Nou, kijk, laten we beginnen met te zeggen dat ik heel blij ben met het Integrale Zorgakkoord. Mm-hmm. Het feit dat we niet meer per sector een hoofdlijnenakkoord hebben, maar dat we dat nu over de hele linie hebben, integraal hebben. Dat we dus ook kunnen bewegen tussen die sectoren, het een kunnen laten groeien ten koste van het ander bijvoorbeeld. Dat geldt overigens ook voor het gemeentelijk domein. Mm-hmm. Maar als ik het Integrale Zorgakkoord lees, dan is inderdaad regionale samenwerking is de rode draad. Om ervoor te zorgen dat binnen die regio de zorg wordt afgestemd op de toekomstige behoeften van die regio. Dat begint met het maken van een gedragen regiobeeld. Ze brengen nou per regio in kaart wat de uitgangspositie is als het gaat over de gezondheid en de vraag naar zorg van een regio.
Zijn dat dan ROAS-regio's of zijn dat de zorgkantoorregio's?
Nou, dat is best complex. Het zijn de zorgkantoorregio's. Okay. En voor de spoedeisende zorg is er ook een ROAS-beeld. Dus die moeten bij elkaar worden gebracht.
Oké, want er zijn 31 van die zorgkantoorregio's in Nederland. Hè?
Ik dacht 30, maar in ieder geval wij. Dus er komt een gedragen beeld van de zorgvraag en de uitgangssituatie van de bevolking in een regio. Mm-hmm. Bijvoorbeeld levensverwachting. Mm-hmm. En in zo'n regiobeeld zie je dan dat in Noord-Amsterdam de levensverwachting gewoon veel lager is dan in Zuid-Amsterdam. Of dat de hoeveelheid behoefte aan GGZ, geestgezondheidszorg, in een bepaald deel van Amsterdam meer of minder is dan in een ander deel. Dus nou, die regiobeelden die worden met de gemeentes en met de zorgaanbieders, zorginstellingen in een regio besproken. En dan wordt er op basis van dat beeld een plan gemaakt, een regionaal transformatieplan. En daar is financiering voor. Dat zijn die 2,8 miljard transformatiemiddelen om uiteindelijk van A naar B te komen. En de eerste regiobeelden komen nou binnen. En die zijn indrukwekkend om te zien. Dat vind ik niet alleen zelf. Dat hoor ik ook terug van mijn collega's in de gemeente, directeuren zorg van gemeentes, maar ook van de bestuurders van zorginstellingen. Het geeft echt een goed richtpunt waar we naartoe moeten met elkaar.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, voorbeelden in Friesland, voorbeeld in Amsterdam. Laat ik Amsterdam nemen, want daar hebben we vorige week toch met een aantal stuurgroepen gehad, vergaderingen gehad over dat eerste versie van het regiobeeld. Nou, dan zie je gewoon dat het echt de richting geeft. Inhoudelijk kan ik er niks over zeggen, omdat het nog in concept is en we er nog over moeten praten met elkaar. Maar het geeft echt een eerste beeld van wat er nodig is. En het geeft richting aan het plan met wat we met elkaar moeten maken. En als je naar hetzelfde beeld kijkt en eerst met elkaar afspreekt dat je naar hetzelfde kijkt, dan is de verandering die nodig is ook logischer. En het gaat betekenen dat bepaalde organisaties zullen groeien. Anderen zullen misschien wat moeten inleveren. Misschien betekent het investeren in het gemeentelijk domein, sociaal domein, om bijvoorbeeld in de GGZ wat minder nodig te hebben. Hè, wij geloven erg als Zilveren Kruis, geloven wij erg in mentale gezondheid, ook in mentale gezondheid. Dus gezondheid is meer dan alleen maar niet ziek zijn. Mm-hmm. Dus als je goed in je vel zit, als er ruimte is om je te ontwikkelen, als je geen schulden hebt, als je niet laaggeletterdheid problemen hebt. Allemaal dat soort elementen, als je goed in je vel zit, zou je ook niet zo snel naar de psycholoog of naar de psychiater moeten. Dus investeren in het gemeentelijke domein kan wel eens de oplossing zijn om de wachtlijsten waar we het net over hadden in de GGZ op te lossen.
En dan zei op het congres ook van ja, misschien moet er wel geld van het ziekenhuis meer naar het sociale domein en naar de, GGZ. Nu denk ik niet dat ziekenhuizen daar erg enthousiast van worden. Die krijgen een dure CAO, inflatie is hoog. Denk je niet, hoe ga je met dat soort weerstand om?
Ik zei dat zou zo kunnen zijn. Hè? Het zou zo kunnen zijn dat er uit een regiobeeld in een regio het beeld ontstaat dat er misschien te veel ziekenhuizen zijn. Dit is geen concreet voorbeeld. Het zou zo mm-hmm. kunnen zijn. Mm-hmm. En dat er misschien te weinig GGZ-instellingen zijn of dat er juist te weinig sociale ontwikkelingsmogelijkheden zijn. En dan zou het zo kunnen zijn dat je nadenkt over wat dat betekent voor de ziekenhuizen en het misschien met minder ziekenhuizen doet. Mm-hmm. En dat je daarvoor geld daarvoor in de plaats meer investeert in de GGZ of in het gemeentelijke domein. Mm-hmm. Zou zomaar kunnen dat dat uit hun regiobeeld komt.
Ja, ja, maar oké, maar de partijen die moeten krimpen, die willen meestal niet krimpen. En je ziet met de kinderhartchirurgie, zie je dat kan hoog oplopen. Rechtszaken gebeurt er uiteindelijk niks. Is dat niet ook een risico van bij dit?
Nou, het mooie is, dat zei ik net al. Je begint met het regiobeeld met elkaar te mm-hmm. maken en vast te stellen en te bespreken. En wat je dan hoopt, en daar reken ik eigenlijk een beetje op, dat bestuurders, en dat zijn bestuurders van zorginstellingen, dat zijn de bestuurders van de gemeentes, maar ook van de zorgverzekeraars, als je toch allemaal ziet, hetzelfde beeld hebt en je hebt allemaal de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het voor de toekomst goed te organiseren. En niet je eigen organisatie te optimaliseren, dan verwacht ik dat het gaat lukken om dat soort moeilijke stappen met elkaar te nemen. Okay. Omdat je het vanuit een gezamenlijk beeld doet. Hm. En dus, nou ja, als het gaat over leiderschap, vraagt echt iets anders. Het vraagt van leiderschap dat je maatschappelijk, regionaal georiënteerd wordt of bent en bereid bent om over de schaduw van je eigen organisatie heen te stappen.
Ja, maar je weet natuurlijk als ziekenhuisbestuurder, je hebt te maken met een raad van toezicht die daar misschien niet achter staat. Eigen personeel wil dat misschien ook niet. Hè? Veranderen is altijd moeilijk.
Ja, niemand wil veranderen.
Nee.
Tenzij de verandering meer brengt dan blijven waar je nu bent. Dus dat weten we, kunnen we in elk boekje lezen. Het vraagt zeker iets van toezichthouders. Mm-hmm. Dus die zullen mee moeten gaan. Als ik zeg, het vraagt iets van bestuurders, vraagt ook iets van toezichthouders. Dus die zullen we goed mee moeten nemen in die ontwikkeling. Maar als je dat vanuit een gezamenlijk beeld doet en een maatschappelijke oriëntatie, dan kan je niet anders dan die beweging maken. En je zei zelf net, je bent zelf bestuurder geweest. Nou, ik heb al een voorbeeld waar ik dat zelf ook heb laten zien. Ik noemde daar straks het voorbeeld van dat ene EPD in vier ziekenhuizen, elektronisch patiëntendossier in vier ziekenhuizen. Daar was niet iedereen in het Maastrichtziekenhuis blij mee. Er waren veel mensen die zeiden, ja, we hebben een zelfontwikkeld EPD en als we nou dat doorzetten, dan kunnen we ons onderscheiden ten opzichte van andere ziekenhuizen in de regio, dan hebben we een beter EPD. Maar vanuit de regionale context was het gewoon heel belangrijk dat Spijkenisse en Icazia en Van Wil Bethesda ook hetzelfde EPD zouden hebben. Want als je als patiënt in, noem maar even wat, Dirksland op de spoedeisende hulp zou belanden, dan zou die informatie ook beschikbaar zijn in de andere ziekenhuizen. Uiteindelijk is dat niet zo ver gekomen, by the way, maar. En dus hebben we dat wel gedaan. Dus vanuit het regionale en maatschappelijke belang hebben we die gezamenlijke EPD ingevoerd. Terwijl het, als je het voor het Maastrichtziekenhuis had willen optimaliseren, misschien een andere keuze had gemaakt.
Ja. Tot slot die transformatiegelden. 2,8 miljard euro. Dat is een behoorlijke smak met geld. Ik hoor nu dat er heel veel ziekenhuizen, consultancybureaus inhuren en hele mooie plannen maken. Ik was vrij kort geleden ook bij een bijeenkomst van jullie, met Georgette Wijneman, waar ze talenten had uitgenodigd ja. voor de wat er nou eigenlijk nodig is om die ISA-opgave te realiseren. Die beklaagde zich ook eigenlijk over die hele zware procedure, dat je door zoveel hoepeltjes moet springen en een businessplan moet hebben voordat je je verandering krijgt. Zeg maar. En ze betwijfelden eigenlijk ook of het geld op die manier wel op de juiste plekken kwam. Kunnen we erop vertrouwen dat dat goed gaat met die transformatiegeld? Dat er dan echt een verandering komt?
Nou, er zijn een paar dingen die in vraag zitten. Laat eerst zeggen de hoepels waar doorheen gesprongen moet worden. De procedure die hiervoor bedacht is, is echt een lichte procedure.
Lichte procedure?
Lichte procedure. Heel snel, op 4 weken, een eerste toets. En de procedure is relatief licht ten opzichte van eerdere aanvraagprocedures voor budgetten. Dus daar ben ik positief over. Het tweede is dat je iets zei over consultancybedrijven die we inzetten. Wij zijn er als Zilveren Kruis in ieder geval scherp op dat maar een bepaald percentage van de gevraagde investering opgaat aan externe consultancy. Dus daar,
hoeveel mag dat dan zijn?
Daar hebben we niet een bepaald percentage voor, maar we kijken echt naar de verhouding totale investering versus wat externe inhuur. Dus daar letten we op bij het, het toekennen van aanvragen. En het derde is, en dat is het allerbelangrijkste, denk ik, in je vraag, dat is, gaan we nou het gewenste effect met elkaar realiseren met die 2,8 miljard euro? Het antwoord kan ik nu niet geven, want we zitten nog maar aan de start. Hè. We zijn nog bezig met de regiobeelden en we hebben nog, laten we zeggen, 4 jaar de tijd. We zullen echt goed met elkaar moeten opletten dat we met dit geld echt een verandering realiseren. Daar hebben we criteria voor bedacht om dat te volgen. Hè, zo moet zo'n aanvraag moet ervoor zorgen dat je met minder mensen meer zorg kan leveren. Of het moet op de lange termijn met minder geld kunnen. Dus we zullen efficiënter zijn. Het kan te maken hebben met vastgoed. Als we vastgoed moeten afgebouwd of moet in worden geïnvesteerd. Dus er zijn wel hele duidelijke criteria om te toetsen of een aanvraag goedgekeurd moet worden op basis van die criteria. En als we daar goed op letten, dan zou je mogen verwachten dat we over een tijd het gewenste effect hebben bereikt.
En wat als het integraal zorgakkoord mislukt? Wat dan?
We zullen er alles aan moeten doen om dat te voorkomen. Het is zo'n grote stap geweest dat alle partijen hier mee hebben ingestemd, dit hebben getekend. En ik zie nu al in de regio's, je hebt een lijstje voor je met de 11 regio's waar we marktleider zijn. En we zijn in andere 11 nummer 2. Dus wij zijn in 22 van de 30 regio's nu heel druk bezig om met die regiobeelden en met de eerste transformatieplannen partijen bij elkaar brengen. En ik zie zoveel enthousiasme en gedrevenheid om het vanuit de regio succesvol te laten zijn, dat ik niet ga nadenken over wat als het mislukt. Ik ga mijn stinkende best doen om het succesvol te laten zijn.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Tot zover deze aflevering met als gast Peter Langenbach. Onze dank gaat uit naar Bram Brouwers voor de muziek, Tief Stimmers voor de montage en natuurlijk naar u voor het luisteren. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen, dan is het handig om u te abonneren via een podcast-app. Op die manier hoeft u geen aflevering te missen. Voor nu zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.